En het onderwerp is weer een gelijkenis. Dit keer de gelijkenis van de koninklijke bruiloft. Volgens mij wel eens tussen de regels door een keer gezegd of beloofd dat ik het nog een keer over ging hebben. Dus bij deze. Die gelijkenis vinden we in Matteüs 22. En ik wilde hem eerst maar gewoon lezen. Dat is misschien het handigst. Voor zover onbekend. Matteüs 22 vanaf vers 1. En Jezus antwoordde en sprak opnieuw tot hen door gelijkenissen en zei: Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had. En hij stuurde zijn dienaren erop uit om de genodigden voor de bruiloft te roepen, maar ze wilden niet komen. Opnieuw stuurde hij dienaren erop uit, anderen. En hij zei, zeg tegen de genodigden, zie, ik heb mijn middagmaal gereed gemaakt. Mijn ossen en de gemeste dieren zijn geslacht en alle dingen zijn gereed, kom naar de bruiloft. Maar zij sloegen er geen acht op en gingen weg, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. En de anderen grepen zijn dienaren, behandelden hen smadelijk. Ja, dat was even een pop-up, zoals dat heet. De anderen grepen zijn dienaren, behandelden hen smadelijk en doodden hen. Toen de koning dat hoorde, werd hij boos. En hij stuurde zijn legers, bracht die moordenaars om en stak hun stad in brand. Toen zei hij tegen zijn dienaren, de bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodig er voor de bruiloft zoveel uit als u er maar zult vinden. En die dienaren gingen naar de wegen, verzamelden alle die zij vonden, zowel slechte als goede mensen. En de bruiloftszaal werd gevuld met gasten. Toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding. En hij zei tegen hem, vriend, hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg. Toen zei de koning tegen de dienaars, bind hem aan handen en voeten. Neem hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tandenknars. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Goedemorgen. Ook een opleiding?
Ja, omleiding. Ja.
Al die verleidingen en omleidingen. Hè? Nou, je hebt alleen de, hoe noem je dat? Je hebt leiding nodig. Je hebt alleen de schriftlezing gemist, zoals dat heet. Ja. Maar we gaan het hebben over de gelijkenis van de koninklijke bruiloft. En ik heb alleen de versen 1 tot en met 14 nu even gelezen. En die gaan we straks één voor één doornemen. Dus eigenlijk heb je nog niks gemist.
Goed zo.
Dit is het Matteüs-evangelie. Dat zeg ik erbij, omdat Matteüs Jezus presenteert als de komende koning. Kijk, we hebben vier van die evangelieën, vier van die evangeliebeschrijvingen, waarin de eerste komst en het leven van Jezus wordt beschreven. En zijn dood en ook zijn opstanding. Maar dat zijn niet zomaar vier evangeliën. Daar zit natuurlijk een gedachte, een idee achter. Nou, en alle vier die evangeliën belichten bepaalde aspecten van de Heer Jezus. Nou, in Matteüs is dat... Matteüs presenteert Jezus als de komende koning. En eigenlijk word je in Matteüs 1 meteen op het goede been gezet. Als je het geslachtsregister leest, want daar wordt Jezus... Wordt meteen een geslachtsregister of een lijn van. Een opeenvolging van erfgenamen van de troon opgenoemd. En dan wordt Jezus benoemd ook als de zoon van David. Afkomstig uit het huis, namelijk het koningshuis van David. En vandaar dus Jezus als de komende koning. En we vinden dan ook in dit evangelie eerst Johannes de Doper. Die de koning aankondigt. De wegbereider van de koning. Die predikt: het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het koninkrijk. Dus Jezus is de komende koning. De koning komt eraan en het koninkrijk is nabijgekomen. Nou, dat zijn ook woorden die de Heer Jezus zelf later uitspreekt. Bekeert u, bezint u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Nou, daar spreekt het Matthäus-evangelie dus van. Jezus antwoordde, lezen we in vers 1, en sprak opnieuw tot hen door gelijkenis en zei: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan. Dus ook hier gaat het weer over dat koninkrijk dat zou komen. Het koninkrijk der hemelen is niet een koninkrijk in de hemel, maar een koninkrijk dat God zou vestigen vanuit de hemel op aarde. Hij zou namelijk op aarde, op de troon van David, zou de koning zitten en zijn koninkrijk regeren en vanaf die troon vestigen over de gehele aarde. Vanuit Israël, vanuit Jeruzalem. Nou, dat koninkrijk der hemelen is gelijk aan. En eigenlijk zouden we meteen moeten lezen: de verborgenheid van het koninkrijk der hemelen is gelijk aan. Dat staat er nu niet elke keer meer bij. Maar we zijn in Matthäus 13 begonnen en dat heb ik niet voor niets gedaan. Omdat in Matthäus 13 wordt gezegd dat gelijkenissen niet spreken over het koninkrijk der hemelen aan zich. Niet over een geopenbaard koninkrijk, maar over de verborgenheden of de verborgenheid van het koninkrijk. Of zo je wilt, de geheimen of de geheimenissen van het koninkrijk. Ik heb vorige keer, was dat vorige keer? Dat weet ik niet eens meer. Maar in ieder geval een tijdlijntje laten zien over de periode dat dat koninkrijk verborgen zou zijn. De Heer Jezus vertrok naar de hemel. Zijn hemelvaart, hij verborg zich. Hij onttrok zich ook aan het oog, ook bij die hemelvaart. Werd door wolken onttrokken aan het oog. En sindsdien is hij verborgen. Er zal een moment komen dat hij van de hemel zal terugkeren naar de aarde en inderdaad zijn koninkrijk op zal richten. En dan zal het koninkrijk openbaar worden. Maar de gelijkenissen gaan over de periode dat het koninkrijk verborgen is. Geheim. Onzichtbaar. Nou, je zou hier dus gelijk moeten lezen: de verborgenheid, de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen is gelijk aan. Dat wordt in Matthäus 13 wordt dat één keer genoemd, in andere evangelie ook. Maar daarna wordt dat, ja, zeg maar, als bekend verondersteld. Dat het gaat over de verborgenheden. Het koninkrijk, de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen is gelijk aan. Dus weer een gelijkenis. Een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft had bereid. Nu ga ik weer eerst even terug naar vers 1. Want hier staat: Jezus antwoorden. Jezus antwoordde en sprak opnieuw tot hen door gelijkenissen. Deze gelijkenis is dus een antwoord op het voorgaande. En daarom begint het ook met: Jezus antwoordde en sprak opnieuw tot hen door gelijkenissen. Neem even de kopjes door van Matthäus 21, want daar is het blijkbaar een antwoord op, deze gelijkenis. Ik heb er geen diaatje van gemaakt, maar degenen die geen Bijbel hebben, die kunnen dat luisterend ook wel bijhouden. Maar in Matthäus 21 staat boven mijn Bijbel, in mijn Bijbel boven vers 1, de intocht in Jeruzalem. Dat is ook een bekende geschiedenis. Palmpaasen wordt dat ook wel genoemd, tenminste dan wordt dat herdacht. Maar eigenlijk is die intocht in Jeruzalem geen intocht in Jeruzalem geweest, maar stopte dat al onderaan aan de Olijfberg. In Matthäus is dat wellicht niet zo duidelijk. Als je dezelfde geschiedenis in Lucas leest, dat is Lucas 19... Dan staat er: als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar. die intocht in Jeruzalem, die begon met Hosanna en gezegend hij die komt in de naam des Heren. Er zijn zelfs liederen van. Maar het eindigde in een anticlimax. Het staat als zij nabij, Lucas 19 vers 41 is dat, als zij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar. Jezus weende dus over die stad. En hij zeggende, och, of gij ook bekende, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. En nu is het verborgen voor uw ogen. Jezus komt dus beneden aan de Olijfberg. Hij weent over de stad. En hij zegt, bekende jullie maar ook nog in deze uw dag. Nou, welke dag dat is, daar hebben we het misschien nog wel eens een keer over. Maar hetgeen tot uw vrede dient. Dat die vrede, of wij zouden wellicht zeggen, dat is niet helemaal een Bijbelse term, het Messiaanse vrederijk, het vrederijk, de duizend jaar, die zouden namelijk niet aanvangen. Want zij wilden hem niet als koning. En daarom zegt Jezus ook, en daarom haal ik deze woorden nog even aan, maar nu is het verborgen voor uw ogen. Dat wat tot hun vrede zou dienen, de Messias die zou komen, zijn vrederijk zou stichten, dat zou verborgen worden. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Dat is precies waar gelijkenis over spreken natuurlijk. Hè? Die verborgenheid. De verborgenheid van het koninkrijk. Nou, dat is de intocht in Jeruzalem. In vers 12 tot 17, daar staat boven bij mij de reiniging van de tempel. Daar verdrijft de Heer Jezus die koopmannen uit de tempel. Beeld van de reiniging van Israël. Boven vers 18, dat is ook een mooie, daar staat de vijgenboom verdord. Daar vervloekt de Heer Jezus een vijgenboom en die boom die verdort. Nou, ik ga het niet toelichten, maar ik denk dat dat toch wel redelijk bekend is dat de vijgenboom een beeld is van Israël. Met name van Israël onder de wet. Het zijn van een vijgenboom heeft van die mooie grote bladeren waar je jezelf mee kunt bedekken. Hè? Adam en Eva bedekten zich met vijgenbladeren, maar toen zei God van nee, ik heb wat anders voor jullie. En niet die eigen werken, niet die werken van de wet waar die vijgenbladeren een beeld van zijn, maar ze kregen dierenhuiden. Een ander moest sterven om hen te bekleden. Een beeld van de dood en opstanding van Christus en de heerlijkheid waar wij mee bekleed worden. Niet met eigen werken, niet met werken de wet, niet met vijgenbladeren, maar met die dierenhuiden. Ja, en die vijgenboom, die verdorde. Een beeld van de natie Israël, die zou verdorren. Als ik het zeg, dan schiet me van alles door het hoofd. Hè? Het dal van de dorre doodsbeenderen. Ook een beeld van Israël, die dorre doodsbenen, die in Ezechiël 37 is het, meen ik, komen die beenderen bij elkaar, komt daar geest op, want die natie zal weer herleven. Maar nu is het een dorre natie, verdord, dood. Of de man met de dorre hand, kennen we ook een geschiedenis van. Israël als werktuig van God, de hand van God, maar die hand is verdord. In de toekomst, daar is dat natuurlijk is de genezing van die man met die dorre hand een uitbeelding van. In de toekomst zal die hand hersteld worden, zal weer leven. En zal God inderdaad zijn werk door die hand weer gaan doen. Want Israël zal weer aangesteld worden als priesterlijke natie. Maar het gaat hier dus allemaal over het koninkrijk dat niet zou aanvangen. Israël dat de Messias niet zou erkennen en de natie Israël die terzijde gesteld zou worden. De vijgenboom zou verdorren, de intocht in Jeruzalem, hè, waar de koning Hosanna hij die komt, nou, dat werd wat tot hun vrede diende, werd verborgen. Nou, enzovoort. Dan vinden we in Matteüs 22, gelijkenis van twee zonen. En met mijn eigen woorden zeg ik even, de vader van die zonen zegt tegen de zonen, werk in mijn wijngaard. En de ene zoon zegt, dat is goed, maar hij deed het niet. Dit is, ja, dat is nogal Matteüs 21, sorry. Ja. Kijk, dat heb je als je op je eigen aantekeningen afgaat en je maakt een verkeerde aantekening. Nee, dit is Matthäus 22, 21 vanaf vers 28. Ja. Scherp, Leon.
Voor de luisteraars.
Ja, ja, ja. Nee, dat is goed. Een gelijkenis, ja, inderdaad. Nee, dat is goed. Gelijkenis van twee zonen. En de vader zegt tegen de zonen, werk in mijn wijngaard. En de ene zoon zegt, ja, dat is goed, maar hij doet het niet. En de andere zoon zegt, ga ik niet doen, maar hij doet het uiteindelijk wel. Een beeld van Israël, die zeiden van, al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Maar ze deden het niet. En een beeld van de gemeente, laat ik het daar maar bij houden, die je nooit gekend hebben en niet gezocht hebben en hem uiteindelijk wel vonden. Dat gaat nog wel dieper, maar over twee zonen ga ik het nog wel een keer hebben, want wij kennen natuurlijk ook nog een gelijkenis met twee zonen. Dan neem ik even een slokje water om te kijken of iemand hem ook kent. Ja, wij noemen die meestal de gelijkenis van, van de verloren zoon, maar ja, die vader had ook twee zonen. Nou, dat zijn dezelfde zonen. In beeld dan natuurlijk. Dus daar, wellicht dat we daar nog een keer over hebben, over die twee zonen. En met name dan die verloren zoon. Maar ja, welke van de twee was verloren? Dat is ook nog de vraag natuurlijk. ja, en dan komt de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. En die heb ik, volgens mij is het een paar weken geleden in Urk, op Urk moet je zeggen. Anders krijg ik daar mailtjes over. Op Urk heb ik die besproken. Maar die gelijkenis lijkt heel veel op deze gelijkenis van de koninklijke bruiloft. En er zijn heel veel parallellen in die gelijkenissen. Ik wil hem even met jullie lezen. En dat doe ik niet omdat ik nu even snel twee gelijkenissen wil bespreken. Maar als het een hele ingewikkelde gelijkenis was geweest, dan was ik er even overheen gesprongen en gewoon naar de gelijkenis van de koninklijke bruiloft gegaan. Maar het is niet zo'n hele ingewikkelde, dus ik lees hem gewoon door en dan zullen we ook vanzelf zien dat er nog wat parallellen in zitten met die gelijkenis van de koninklijke bruiloft. De ene gelijkenis is het onderwerp een wijngaard en de andere gelijkenis is het onderwerp een bruiloft. Jezus zegt in Matthäus 21, vers 33, luister naar een andere gelijkenis. Er was iemand, een heer des huizes, die een wijngaard plantte. Hij zette er een omheining omheen, groef er een wijnpersbak in en bouwde een toren. En hij verhuurde hem aan landbouwers en ging naar het buitenland. Toen de tijd van de vruchten naderde, stuurde hij zijn dienaren naar de landbouwers om zijn vruchten te ontvangen. En de landbouwers namen zijn dienaren, sloegen de een, doden een ander, stenigden een derde. Nogmaals stuurde hij andere dienaren, meer in aantal dan de eerste, en ze deden met hen hetzelfde. Dat is vergelijkbaar met wat we net lazen, in die gelijkenis van de koninklijke bruiloft. Alleen hier gaat het om een wijngaard, een wijn als uitbeelding van de zegeningen die aan Israël gegeven werden. Een wijngaard is eigenlijk de belofte van wijn. In een wijngaard worden druiven verbouwd, maar die druiven beloven ons wijn. Om het even een beetje raar wellicht te zeggen. Maar vreugde of leven, nieuw leven zou daaruit voortkomen. Maar God had een wijngaard, dat is Israël. Jesaja 5, Jesaja 6 is het, meen ik, een van die twee. Daar wordt gewoon gezegd, de wijngaard is Israël. En God verhuurde die aan landbouwers, landlieden. Die zijn ook heel de Bijbel door een beeld van Israël. En die landlieden die namen de dienaren van de Heer des Huizes, van God. En die sloegen ze en die stenigden ze. Nou, lees je Oude Testament. De profeten werden vervolgd, gestenigd, geminacht. Nou, nogmaals stuurde andere dienaren. Ik begrijp dat ik het nu heel snel doe, maar ik ben ook niet van plan om heel de gelijkenis deze uitgebreid te bespreken. Maar ook even als aanzetje naar de volgende gelijkenis. Nogmaals stuurde hij andere dienaren, meer in aantal dan de eerste, en ze deden met hen hetzelfde. Ten slotte stuurde hij zijn zoon. De Heer des Huizes, God stuurt zijn zoon. En wat doen ze met de zoon? Nou, de Heer des Huizes zegt, voor mijn zoon zullen zij ontzag hebben. Maar toen de landbouwers de zoon zagen, zeiden zij onder elkaar: dit is de erfgenaam. Kom, laten we hem doden en zijn erfenis voor onszelf houden. Toen ze hem gegrepen hadden, wierpen ze hem buiten de wijngaard en doden hem. Nou, natuurlijk een uitbeelding van de dood van de Heer Jezus, die ook buiten Jeruzalem, buiten de legerplaats werd gekruisigd en gedood. Toen ze hem gegrepen hadden, wierpen ze hem buiten de wijngaard, doden hem. Wanneer dan de Heer van de wijngaard komen zal, wat zal hij met die landbouwers doen? Zij zeiden tegen hem: hij zal die kwaaddoeners een kwade dood doen sterven. Letterlijk staat hier verloren doen gaan. Hij zal die kwaaddoeners verloren doen gaan en zal de wijngaard aan andere landbouwers verhuren, die hem de vruchten op hun tijd zullen geven. De wijngaard, het heil, redding, hoe je het ook wilt zeggen, werd van Israël weggenomen, van dat volk, en werd aan andere landbouwers verhuurd, werd aan een ander volk gegeven. Nou, niet heel moeilijk om daar een beeld in te zien van hoe redding van Israël naar de natie ging, zoals Paulus dat zegt aan het einde van de boek Handelingen. Het zou je dan bekend dat de redding aan de natie, aan de heidenen werd gezonden. En die hem de vruchten op hun tijd zullen geven. Hoe staat het er in Handelingen? Zij zullen... Het zou je dan bekend dat de redding, dat het heil aan de natie werd gezonden. Dan moet ik het goed zeggen ook. En dus die zullen horen. Het zij u dan bekend dat de zaligheid, de redding van God aan de heidenen gezonden is, gezonde wet, en zij zullen horen. Dus, die hem de vruchten op hun tijd zullen geven, staat hier dan. Dan zegt Jezus tegen hen: hebt u nooit gelezen in de schriften, de steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Nou, dan legt hij het uit. Daarom zeg ik u dat het koninkrijk van God van u, van jullie, Israël, weggenomen zal worden en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt, of wel voortbrengt. Dat is natuurlijk het idee. Het zou van Israël weggenomen worden en aan een ander volk worden gegeven. Nou, wie op deze steen valt zal verpletterd worden, en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. Dat is een... daar valt heel wat over te zeggen. Dat heb ik toen wel gedaan, ga ik nu niet doen.
Het staat wel tussen die grote haken bij mij.
Vers 44?
Ja.
Oké. Okay. Dan staat het in sommige handschriften niet, blijkbaar. In de Statenvertaling staat het er wel. Dus, nou, dat is voor mij ook nieuw, dus.
Oké. Okay. Dat
bedoelde? Nee, maar nee, over die stenen, wie daarop viel en verpletterd werd, dat, nou, daar heb ik toen wel wat over gezegd. Judas, voor de fijnproevers. Judas viel ook, werd ook verpletterd, vermorzeld, barstte open. En datzelfde gebeurde met Juda, zonder S, het Joodse volknaam. Nu heb ik het heel kort gezegd. En toen de overpriesters en de fariseeën deze gelijkenissen van hem hoorden, begrepen zij, ze begrepen dat dus, dat hij over hen sprak. Zij waren dus die landlieden aan wie die wijngaard verhuurd was. En zij waren degene die de dienaren van die heer des huizes hadden gedood. En vervolgd en gestenigd. En dat pikten ze niet. Dus ze probeerden hem te begrijpen. Maar ze te grijpen. Niet te begrijpen, ze begrijpen hem. Ze probeerden hem te grijpen. Maar ze waren bevreesd voor de menigte. Omdat die hem voor een profeet hielden. En dan volgt die gelijkenis van Matteüs 22. En daarom is het ook een vervolg en een antwoord op wat de Heer allemaal al naar voren had gebracht in dat hoofdstuk. Het is niet zomaar een losstaande gelijkenis van, nou, laat ik ze eens een mooi verhaal vertellen. Nee, het heeft allemaal een oorzaak, een reden. Nou, Jezus antwoordde en sprak opnieuw tot hen door gelijkenissen. Dan gaan we de plaatjes inkleuren, zeg maar. Even de betekenissen duiden van de aspecten in die gelijkenis. Het koninkrijk der hemelen, de verborgenheid daarvan, de geheimenis. Is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had. Ja, dat kan niet moeilijk zijn. Maar die koning is natuurlijk God. En zijn zoon is de zoon van God. Of de zoon van David, zoals hij wordt aangekondigd in Matteüs 1 vers 1. Het is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had. Ja, dat woord bruiloft is in het Grieks gamos, gamos, gamos. En dat komen we in Matthäus 22, komen we dat 8 keer tegen. Dat is nogal wat.
Mooi getal.
Ja, dat is zeker een mooi getal. Ja. Kijk, hier wordt het in de interlineaire zoiets vertaald als met huwelijk, bruiloft, huwelijksfestiviteiten. Maar het is nogal een brede aanduiding, dat gamos. Het is niet de bruiloft op zich. Hè. Bij een bruiloft denken wij van, nou, we moeten om zo laat daar en daar zijn. Maar ook de wat later in het hoofdstuk wordt vertaald met bruiloft, bruiloftszaal, is ook ditzelfde woord gamos. Ik kan er wel even op klikken, dan zien jullie de versen waar het voorkomt. Kijk, dit is Matthäus 22, vers 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 en 12. Dus we komen die versen vanzelf tegen. De ene keer is het de bruiloft, de andere keer is het de bruiloftszaal.
Het hele evenement.
Ja, het hele evenement eigenlijk. Het is een heel breed woord. En als in Hebreeën 13, ik ga het niet aanklikken, maar zoek dat maar eens op. Daar gaat het gewoon over het huwelijk. Het huwelijk zij in ere bij allen of zo, staat daar. Dus dat is nogal een breed woord. Dus de huwelijksfestiviteiten, nou, dat is op zich misschien wel een goed woord. Alles wat binnen die festiviteiten past. Tot en met de huwelijksnacht zou ik zeggen, dat valt onder dat woord gamos. Het huwelijk van begin tot de bruiloft, huwelijk, huwelijksfestiviteiten van begin tot eind, zeg maar. De maaltijd ook nog in dit hoofdstuk. Ook dat wordt aangeduid met hetzelfde woord. Gamos. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had. En hij stuurde zijn dienaren erop uit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Maar zij wilden niet komen. Wat zagen we in die vorige gelijkenis? Die gelijkenis van de boze wijngaardeniers. Daar stuurde de heer des huizes, de eigenaar van de wijngaard, zelf dienaren naar de wijngaard toe om te kijken of daar vrucht was. En wat gebeurde er toen? Hier wilden zij niet komen tot de bruiloft. En bij de boze wijngaardeniers, daar werden de dienaren van de heer des huizes gedood toen zij vrucht kwamen zoeken. Nou, wie zijn die genodigden? Hij stuurde zijn dienaren erop uit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Maar ze wilden niet komen. Zij die werden genodigd. De bruiloft is natuurlijk ook een beeld van dat koninkrijk dat op aarde opgericht zou worden. Maar zij wil. De Israël werd uitgenodigd, maar zij wilden niet komen. Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Israël wilde niet. Dat woord genodigden. Is letterlijk geroepenen, geroepen zijnden. Wordt dan vertaald met genodigden. Zij waren de geroepenen. Ik zeg dat even omdat we dat later weer tegenkomen. Maar dat is natuurlijk in de eerste plaats, is dat Israël. Nou, er werden opnieuw, dan staat er in vers 4, nee, laat ik nog even bij vers 3 blijven. Er worden dienaren op uitgestuurd om die genodigden voor de bruiloft te roepen. Zij wilden niet komen. Nou, bij die boze wijngaarden niet worden ook slaven, is het letterlijke woord, maar worden er ook dienaren of slaven op uitgestuurd. In Matthäus 21 was het dienaren, dienstknechten, andere dienstknechten en zijn zoon. En de zoon werd gedood, vandaar is de erfgenaam. Laten we hem doden, dan is die wijngaard van ons. En hier in Matthäus 22 wordt het wat uitgebreider. En vinden we dat de dienaren op uit wordt gestuurd, andere dienaren, nou, enzovoorts. Maar deze gelijkenis is dus een antwoord, lazen we in vers 1. Is eigenlijk een antwoord op het ongeloof van Israël. Op het ongeloof van die, ja, van die landlieden. Want de Heer Jezus sprak die gelijkenis uit tegen die leidslieden van het volk Israël. En zij begrepen dat hij over hen sprak. Nou, deze gelijkenis is daar een antwoord op. Zij werden uitgenodigd tot de bruiloft, maar zij wilden niet komen. Ik denk dat het hier gaat over de dienaren die hij erop uitstuurt. De dienaren die erop uit worden gestuurd over Johannes, ik noemde hem net al, Johannes de Doper. Het bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. En vervolgens Jezus en de 12, die dezelfde boodschap proclameerden. Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. De bruiloft is nabij gekomen. Zij werden genodigd. Maar ze wilden niet komen. Wij willen niet dat deze koning over ons zei. Dat is volgens mij ook een andere gelijkenis. Ergens in Lucas. In die gelijkenis van de landlieden. Daar gaat het over profeten die gestuurd worden. Vervolgens de zoon. De zoon wordt gedood. Ik denk dat het hier gaat over Johannes de Doper. Jezus en de 12. Want let op wat er nu staat. Opnieuw stuurde hij zijn dienaren erop uit. Anderen. En hij zei, zeg tegen de genodigden, zie, ik heb mijn middagmaal gereed gemaakt, mijn ossen en de gemeste dieren zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed. Kom naar de bruiloft. Wanneer waren er, als we echt gaan letten ziften, pas alle dingen echt gereed? Dat was pas na de opstanding van de Heer Jezus. Toen was echt alles gereed. Dus ik zie hier een beeld van Johannes de Doper, die predikte dat het koninkrijk der hemel was nabijgekomen toen Jezus en de 12. En na de opstanding hebben de apostelen nog een keer de uitnodiging gedaan aan Israël. Met de boodschap van, ja, jullie hebben hem al gedood en gekruisigd en vermoord. Maar wanneer jullie je zullen bekeren, dan zal hij terugkomen van de hemel om zijn koninkrijk op te richten. En toen was alles gereed. Opnieuw stuurde hij dienaren erop uit, anderen. En hij zei, zeg tegen de genodigden, zie, ik heb mijn middagmaal gereed gemaakt. Mijn ossen en de gemeste dieren zijn, het gemeste staat er letterlijk. Een os is een jukdier, dus het juk werd weggenomen. Mijn ossen en het gemeste is geslacht, zijn geslacht en alle dingen zijn gereed. Kom naar de bruiloft. Maar, zij sloegen er geen acht op. En gingen weg. De een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. Wat was de akker ook alweer? Nee, ja, de akker is de wereld, ja. Dus zij gingen naar hun wereldse zaken, de dingen die hun bezig hielden. De zorgvuldigheden van deze aion wordt dat in Matteüs 13 genoemd, hè, het onkruid. Nou, zij sloegen er geen acht op, gingen weg. De een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. Er staat zoiets letterlijk als zijn handel. Dus dat zal ook wel iets met Joden te maken hebben.
Zomaar.
Denk ik dan. Nou, die staan er toch onbekend. De...
Ja,
zijn goed, hè? Ik knip ook even naar links. Die staan er toch onbekend. Ja, handel in kleding en zo. En, ja, wat...
En de akker is de wereld.
En de akker is de wereld, ja. Ja, zijn ze niet mee te stoppen, ook al hebben ze al een hoge leeftijd bereikt. Gaan ze gewoon mee door. Ja, dus zij sloegen er geen acht op en gingen weg. De een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. En de anderen grepen zijn dienaren, behandelden hen smadelijk en doden hen. Nou, dat vinden we dus ook in het boek Handelingen. Dat de dienaren van de Heer werden gegrepen, die hij uitzond na zijn dood en opstanding. En die smadelijk werden behandeld en zelfs gedood. Denk aan Stefanus in Handelingen 7. Jacobus in Handelingen 12, de broer van Johannes. En nou ja, de boek Handelingen is een aaneenschakeling van hoe de apostelen in gevangenissen kwamen. En vervolgens gaan we weer uitliepen bijvoorbeeld. Maar ze werden gevangen genomen, ze werden gegeeseld. Werd hun duidelijk gemaakt dat ze hun mond moesten houden, nou ja, enzovoort. Ze werden smadelijk behandeld en zelfs gedood. Toen de koning dat hoorde, werd hij boos. De koning is God, werd toornig, hij werd boos. Hij stuurde zijn legers, bracht die moordenaars om en stak hun stad in brand. Wie zijn die moordenaars? Even het rijtje af. Wie zijn die moordenaars? De koning was God, dat wisten we al. De moordenaars, wie brachten zijn dienaren om? Specifiek het Joodse volk, zou je kunnen zeggen. En God, de koning, stuurde zijn legers en hij bracht die moordenaars om. En stak hun stad in brand. Dit is een plaatje van, dat heb ik van Wikipedia. Zoek dan maar eens op de Joodse oorlog. In het jaar 70 na Christus, dus dat is ongeveer, misschien moet ik zeggen, precies 40 jaar na de opstanding van Christus, is de stad Jeruzalem compleet verwoest. Dus de koning werd toornig. Hij stuurde zijn leger, staat er, kom er zo op terug. Hij bracht die moordenaars om en stak hun stad in brand. Jeruzalem is met de grond gelijk gemaakt. In Matthäus 24 en Lucas 19 is het, meen ik, staat ook dat geen steen op de andere gelaten zou worden. Dat heeft ook nog een toepassing voor de toekomst, hoor. Maar in ieder geval is dat ook in 70 na Christus gebeurd. Er is geen steen op de andere gelaten. En als je, nou ja, als je dat op Wikipedia naleest, daar zijn honderdduizenden doden gevallen in Jeruzalem. En bij de hele Joodse opstand in Israël, daar wordt een getal genoemd van waarschijnlijk meer dan 1 miljoen. Dat is compleet uitgeroeid. Dus die moordenaars werden inderdaad omgebracht. En hun stad is inderdaad door de Romeinen, dat zijn die legers, de stad Jeruzalem is compleet in de as gelegd. In 70 na Christus is dat gebeurd. Hij bracht die moordenaars om. Hij stak hun stad in brand. Ja, overigens staat ook echt, hij stuurde zijn legers. Zie je ook dat God daar de hand in heeft. Wij zouden vinden dat misschien nogal schokkend. Dat is het ook. Maar ook, ik noemde net de toekomst al even. Ook in de toekomst lezen iets over de toekomst lezen iets dergelijks. In Zacharia 14. Pak even de MBG. Oh. In Zacharia 14 staat: dan zal ik, zegt God, zegt Yahweh, dan zal ik, Yahweh, alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen. De stad zal genomen worden, dus dat zal weer gebeuren. Maar ook, het is weer God die daar de hand in heeft. Hè? Ik zal alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen. De stad zal genomen worden. De huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. En waarom dan niet? Nou, hier vindt een omkering plaats. In het vorige vers stond: ik zal alle volken tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen. En dan staat hier: dan zal de Heer uittrekken om tegen die volken te strijden. Zoals hij vroeger streed ten dagen van de krijg. En zijn voeten zullen te 10 dagen staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde. Dan zal de Olijfberg midden doorsplijten en dat gelovige overblijfsel zal door die Olijfberg kunnen vluchten naar de woestijn. Maar vanwaar die omkering? Nou, dat vind je in de laatste verse van het voorgaande hoofdstuk, Zacharia 13. In hun nood, in hun uiterste nood, wanneer dat is niet zo'n goed beeld, maar het water tot aan de lippen staat. Want in een uiterste nood zal dat overblijfsel van het Joodse volk de naam des Heren, de naam van Yahweh, aanroepen. Dat vind je in Joël 2, maar ook in Zacharia 13, ik meen vers 8 of 9. En dat is de ommekeer. God zal al die volken tegen Jeruzalem ter strijde verzamelen. En in hun uiterste nood zullen zij de naam des Heren aanroepen. Ja, en dan zal hij verschijnen. En dan zullen de rollen omgedraaid worden. Dan zal hij zelf strijden tegen die legers. En een vluchtweg bieden aan het gelovige overblijfsel van dat volk. Dus de ommekeer, dat vind je in Zacharia 14 niet beschreven. Je vindt die ommekeer beschreven, maar waarom? Dat vind je op andere plaatsen. Ze zullen de naam des Heren aanroepen. Dan zal het koninkrijk geopenbaard gaan worden. Dan is die verborgenheid voor Israël ten einde. Want zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Ze zullen hem zien. Nou, zij... waarom zeg ik dat? Toen de koning dat hoorde, toen God dat hoorde, werd hij boos. Hij is toornig. Hij stuurde zijn legers. Bracht die moordenaars om en stak hun stad in brand. Daar heeft God dus de hand in gehad. Een ongelovige Joodse natie wordt hier terzijde gesteld, wel op een hele rigoureuze wijze. Maar ook in de toekomst zal dat dus gebeuren. We leven in 2018, waarin de Joodse staat 70 jaar bestaat. Dus pas nog groots gevierd. Maar ook dit is een ongelovige Joodse staat, waar men eerst uit zal moeten gaan en tot geloof zal moeten komen voordat men recht heeft om in dat huis te wonen. We hebben het hier over een bruiloft. Hè? Deze gelijkenis gaat over een bruiloft. Op andere plaatsen in de schrift vinden we beschreven dat het land Israël het huis is. De relatie tussen God en Israël wordt voorgesteld als een huwelijk en het land is het huis waarin men zou wonen. Maar een volk dat haar Messias niet herkent en erkent, heeft geen recht om in dat huis te wonen. Dus God zal ze er weer uitzetten. En pas dan, wanneer ze in het buitenland tot geloof zullen komen, dan zullen ze pas terugkeren naar dat land. En zal dat weer opgebouwd worden. Dus wat hier gebeurt, daar heeft God de hand in. Hij stuurde zijn legers, bracht die moordenaars om en stak hun stad in brand. Nou, in Zacharia 14 vinden we dus beschreven hoe dat in de toekomst weer zal gebeuren. Vroeger door de Romeinen. En in de toekomst door de Verenigde Naties, zullen we maar zeggen. Toen zei hij tegen zijn dienaren, de bruiloft is al bereid, maar de genodigden waren het niet waard. En die genodigden, nogmaals, dat zijn de geroepenen. Letterlijk, dat heb ik net laten zien. Israël dus. De bruiloft was bereid, het koninkrijk was toebereid, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodig er voor de bruiloft zovelen uit als u er maar zult vinden. Dus de roep was naar Israël gegaan. Nou, zij beliefden het niet. Nou, zei de koning tegen zijn dienaren, ga maar naar de kruispunten van de landwegen en nodig er maar zoveel uit als u maar zult vinden. Dit is een verwijzing naar onze tijd. Hè? Wellicht meer nog, heel specifiek, is het een verwijzing naar de toekomst. Als de gemeente hier weggenomen zal zijn van de aarde, dan zal God opnieuw daar komen wat dingetjes bij kijken, maar ik noem het toch maar gewoon. Dan gaat God 144.000 erop uitsturen om het evangelie van het koninkrijk te prediken in heel de wereld. 144.000, vind dat in Openbaring beschreven. Dan zal het evangelie van het koninkrijk gepredikt worden. Dan zal weer gezegd worden dat het koninkrijk is nabijgekomen. En die 144.000 zullen erop uitgestuurd worden. Want wij zijn er dan niet meer. Dus wij kunnen dat. Er zijn geen getuigen meer. Wij zijn nu zijn getuigen. Er zullen ook nog twee getuigen komen. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar er zullen 144.000 erop uitgestuurd worden. Dienaren die over heel de wereld gezonden zullen worden om dat koninkrijk aan te kondigen. Nou, ga daarom naar de kruispunten van de landwegen, nodig er voor de bruiloft zoveel uit als u er maar zult vinden. En die dienaren gingen naar de wegen, verzamelden alle die ze vonden, zowel slechte als goede mensen. En de bruiloftzaal werd gevuld met gasten. Ja, kwade en goede, slechte en goede mensen. Ja, dat lijkt me zeker een verwijzing naar deze tijd waarin genade heerst. Ja, het evangelie van de genade van God de leidende boodschap is. En genade zoekt het slechtste. En net als water dat altijd het diepste punt opzoekt, zoekt genade het slechtste. Hoe zegt Paulus dat? Waar de zonde te meerder wordt, daar is genade uitermate overvloedig, zegt hij in Romeinen. Dus hoe meer zonde, hoe meer genade. Ja, dat lijkt me een verwijzing naar deze tijd. Genade zoekt het slechtste, maar zelfs ook goeden. Je kunt natuurlijk in slecht en goede ook nog gewoon Jood en, heiden en Jood lezen. De slechten zijn dan de heidenen, zij die de woorden Gods niet waren toebetrouwd. Dat was aan het Joodse volk toebetrouwd. En uiteindelijk werd die roep uitgegaan, die zal uitgaan over heel de aarde. En heidenen zullen verzameld worden, maar ook goeden. Ook de oorspronkelijk genodigden zullen daarbij natuurlijk toch weer ook uitgenodigd worden. En daar zullen ook zij die tot dat volk behoren, zullen daar gehoor aan geven. Slechten als goeden, hoe je hem ook wilt lezen. En de bruiloftzaal werd gevuld met gasten. De bruiloftzaal werd vol met gasten, zeggen andere vertalingen. Gevuld, hè, dat is vol. Werd volgemaakt, werd gevuld. Dus die bruiloftzaal, die genodigden, die in eerste instantie genodigd werden, ja, die kwamen niet, maar die bruiloftzaal werd wel degelijk vol. Die bruiloftzaal werd wel degelijk gevuld. Liep wel vol, zouden wij zeggen. Liep wel degelijk vol. Nee, er staat letterlijk met, daarom heb ik het even afgedrukt, met aanliggenden.
Dat zijn waarschijnlijk gasten.
Ja, dat zullen gasten zijn. En zo heeft, dit is geloof ik herzien in de Statenvertaling, die hebben dat zo, de MBG, want dit is de MBG, die hebben met hen die aanlagen. Heel relaxed, hè? Vroeger lag men blijkbaar aan. We lezen ook wel aanzittenden, lezen we ook wel van in de schrift. Wij zitten aan tafel, maar vroeger lag men blijkbaar aan. Ook als uitbeelding van rust. Ja, waar het over gaat, die bruiloft, dat is een uitbeelding van het wat tot Israëls vrede zou dienen. Hè? Het vrederijk, ja, dat is natuurlijk de rust. Die zevende dag van 1000 jaar waarin Israël de rust, de Sabbat, zal ingaan. Nou, daar zullen ze aan liggen. Hè? Dan zullen ze hun rust hebben gevonden. Stop zijn met werken. In Matteüs 8 vinden we een andere geschiedenis, waar het ook gaat over aanliggenden, aanzittenden. Ik lees het even helemaal. Tenminste helemaal, het hele gedeelte. Niet alleen dat ene vers, waar het gaat over de aanzittenden, aanliggenden. Dit gaat over een hoofdman. Het zijn allemaal tamelijk bekende geschiedenissen. Toen Jezus Capernaum binnengegaan was, kwam er een hoofdman over 100, een centurion, naar hem toe die hem smeekte. Heere, mijn knecht ligt verlamd thuis en lijdt hevige pijn. Jezus zei tegen hem, ik zal komen en hem genezen. De hoofdman antwoordde en zei, Heer, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord of één woord en mijn knecht zal genezen zijn. Want ook ik ben een mens onder het gezag van anderen en heb zelf soldaten onder mij. Ik zeg tegen de een, ga, en hij gaat. Tegen de ander, kom, en hij komt. Tegen mijn dienaar, doe dat, en hij doet het. En die man, die zei van, hoef maar een woord te spreken, net als ik dat tegen mijn knechten doe, en het zal gebeuren. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich. En hij zei tegen hen die hem volgen, voorwaar ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. Hier gaat het ook weer over een heiden, hè, die gelooft. Ook weer als uitbeelding van hoe dat heil naar de natie zou gaan. Ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. Maar ik zeg u, let op, ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west. En zij zullen aan tafel aanliggen met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemel. Dus ook hier wordt gesproken over dat er velen zullen komen. Hier zegt de Heer Jezus ook al dat in Matthäus 8, hè, dat is 14 hoofdstukken voor de gelijkenis die we nu bespreken, dat het niet slechts voor Israël zou zijn, maar dat er velen zullen komen van oost en west. En dat zij zullen aanliggen met Abraham, Isaac en Jacob in dat koninkrijk. En dan lees je, en de kinderen van het koninkrijk zullen buitengeworpen worden. De kinderen van het koninkrijk, de oorspronkelijke erfgenamen van het koninkrijk, Israël, de oorspronkelijk genodigden in de gelijkenis van de koninklijke bruiloft, zullen buitengeworpen worden. Ze zullen buiten dat koninkrijk zijn. Ze zullen niet delen in dat koninkrijk. Zij zullen niet aanliggen met Abraham, Isaac en Jacob. Zij zullen buitengeworpen worden in de buitenste duisternis, dus buiten. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Daar kom ik dus straks nog op terug, want dat vinden we ook in de gelijkenis van de koninklijke bruiloft. En dan zegt Jezus tegen de hoofdman, ga heen en het zal u gaan zoals u geloof hebt. En zijn knecht is gezond geworden op datzelfde moment. Dus ook hier lees je dat kinderen van het koninkrijk, de oorspronkelijk genodigden, worden buitengeworpen. Dus buiten het koninkrijk worden geplaatst. En dat velen van oost en west uit alle windrichtingen, dus van alle kruispunten van de wegen uit de gelijkenis van de koninklijke bruiloft, die zullen wel aanleggen. Dus iets vergelijkbaars. Ja, dan komen we in vers 11. En dat lijkt me toch een mooi moment als we die bruiloftzaal binnengaan om eerst maar eens even koffie te drinken.